De tekst voor de verkondiging is Psalm 72, vers 17 en 18. We lezen deze twee versen nog één keer. Dat zijn de slotwoorden van Davids laatste gebed. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden en zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. Davids laatste gebed. Dat is het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd. Davids laatste gebed. We horen allereerst het gebed van een vader. Dat is gebed is bestemd voor zijn zoon. En in dat gebed wordt uiteindelijk gebeden om de meerdere David. Dus het gebed van vader David. Het gebed is bestemd voor zijn zoon Salomo. En uiteindelijk bidt hij hier om de meerdere David. Er zijn van die momenten, zoals ook vanmorgen, kruispunten in ons leven, waar we niet alleen stil worden bij datgene wat de Heere geeft, maar ook terug mogen zien. Zeker in een doopsbediening als vanmorgen. En helemaal in bijzondere omstandigheden waarin we vanmorgen elkaar treffen. Niet alleen jullie als doopouders, maar ook de familie om jullie heen. In meer dan één opzicht mag vanmorgen boven het doopvond staan geschreven Eben HaEzer. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. Wonder van Gods trouw. Zowel het feit wanneer een kindje gedoopt mag worden. Trouw van de Heere die dan heel sterk zichtbaar wordt ook in de bediening van de doop. Maar het is ook een wonder wanneer dat persoonlijk in de omstandigheden van het leven gezien mag worden. De trouw van God die schittert en als het ware ook dwars door alles heen doortrekt. Soms ook door dieptepunten en diepe dalen in ons leven. Een ander moment waarin ook vaak wordt teruggeblikt is wanneer we gekomen zijn aan het einde van het leven. En op zo'n moment treffen we ook de oude David. Hier in zijn laatste psalm, zijn laatste gebed. Hij heeft veel om op terug te kijken. Veel bewogen leven ligt achter hem. Als eenvoudige herdersjongen, waarmee zijn leven begonnen is ergens in de velden van Bethlehem, eindigt hij zijn leven in de hoofdstad Jeruzalem. Als koning en als afgetreden koning, nu zijn zoon Salomo op de troon in zijn plaats heeft plaatsgenomen, heerst hij over een groot gedeelte. Niet alleen in Israël, maar ook in de omliggende landen moeten de mensen luisteren naar de naam van David en Salomo. Vele volkeren zijn in de loop van de jaren die achter David liggen aan hem onderworpen. De Filistijnen, de Moabieten, de Syriërs. Andere volkeren die Israël voortdurend lastig vielen. Ze zijn door David uiteindelijk overwonnen en definitief ook verslagen. Hun naam is vergaan en komt in de geschiedenis niet meer terug. De Heer heeft David in meer dan één opzicht ook op een rijke wijze willen zegenen. Hij gaf ook de juiste mensen om David heen, zeker in crisissituaties, die hem met raad en daad konden bijstaan, zodat David ook op die kwetsbare momenten terug kon vallen op mensen om hem heen. En ook daarin heeft David meerdere keren Gods zorg en Gods leiding gezien. De Heer zorgt niet alleen onmiddellijk, dat zijn maar zeldzame momenten, ook in het leven van Gods kinderen. De Heere zorgt elke dag middelijk. En dat is net zo'n groot wonder als dat God op een bijzondere wijze zorgt. Alleen, wij vinden het vaak zo gewoon. En doen daarin de Heere bijna dagelijks tekort. Maar je merkt aan het einde van Davids leven dat al die roem en eer die hij verworven heeft in de loop van zijn leven als koning, ontzag, macht, heerschappij, dat dat wegvalt. En dat wat nu telt, eigenlijk alleen maar datgene is wat waarde heeft voor de eeuwigheid. Helaas is dat niet bij iedereen het geval. Integendeel, bij mensen die de Heere vrezen, merk je bijna altijd tot aan het einde van het leven een hang naar het leven. Ik moet vaak denken aan een situatie, een voorval in de gemeente waar ik zelf ben opgegroeid. Waar een bejaarde ouderling regelmatig een oudere bezocht. Hoge leeftijd, de 80 al ver gepasseerd gekomen. En het was onmogelijk om op wat voor manier dan ook. Als het ging om de dingen van de Heere, van zijn woord en het geestelijke leven, voet aan de grond te krijgen. En vaak ging hij ook moedeloos weg. En met een bezwaard hart bezocht hij haar dan weer de volgende keer. Zo ook op dat moment toen hij een keer binnenkwam. En alles in de kamer er helemaal nieuw uitzag. Nieuwe meubels, nieuw behang, nieuw gordijn. En ze zat in haar nieuwe stoel. En dat greep onze broeder geweldig aan. Hij liet haar even praten. En voordat hij goed en wel besefte wat hij zei, zei hij tegen die vrouw: mevrouw, het kan best zijn dat volgende week al die nieuwe meubeltjes door dit raam naar buiten worden gegooid. Omdat u er niet meer bent en niemand meer geïnteresseerd is in die nieuwe stoel. Hij sloot af met een stukje lezen, met gebed. Het was zijn laatste bezoek. En inderdaad, een week erop stond het raam open. En verdwenen alle nieuwe meubeltjes in de container. Het is dus niet gezegd dat wanneer iemand op het einde van het leven is gekomen, hij of zij ook de balans van het leven gaat opmaken. David doet dat wel. En wat aangrijpend is, zowel in deze laatste psalm, psalm 72, als ook in de laatste woorden van David in 2 Samuel 13, is dat juist zijn nageslacht, zijn kinderen en kleinkinderen zo'n geweldige plaats hebben ingenomen. Je merkt dat hij daarmee bezet is. In 2 Samuel 13 merk je dat bijvoorbeeld zo aan de woorden die terloops worden uitgesproken en dat danklied waarmee David zijn leven eindigt. In de Heere, alhoewel mijn huis niet zo is. En daarmee bedoelt David dat zijn kinderen en zijn nageslacht niet bewandelen het spoor dat de Heere in het woord heeft uitgezet. Zo klampt hij zich vast aan God en zijn verbond. Zo heeft de Heere nochtans met mij een eeuwig verbond gemaakt. En er is nogal reden om daarmee ook David aan te voelen en te begrijpen. Dus het laatste deel van Davids leven stond heel sterk in het teken van zijn kinderen en van zijn kleinkinderen. Het leek erop dat toen het een beetje rustig begon te worden in het leven van David, nadat hij al die verschillende volkeren rondom Israël aan zich had onderworpen, de handel opkwam, de economie tot bloei kwam, er volop ook handel werd bedreven met de volkeren om hen heen, dat toen pas eigenlijk echte ellende begon in het leven van David. Dat begon binnenskamers. Met die aangrijpende geschiedenis van zijn zoon Amnon. Die zich vergreep aan zijn zus, een dochter van David. Dat ging verder toen Absalom dat te horen kwam. En hij op een onbewaakt moment Amnon vermoorden. Moeten we even indenken. Vader David moest een kind gaan begraven die door een van zijn andere kinderen was vermoord. En om nog maar niet te spreken over de ravage die was aangericht in het leven van zijn dochter Tamar. En tegelijkertijd merk je aan alles dat het een vader is en blijft, hoewel hij Absalom verbannen heeft ver naar het noorden van zijn rijk. En Absalom ook aanvoelt, ik hoef mijn gezicht voorlopig niet te laten zien in Jeruzalem, want mijn vader kan me niet verdragen, het kan dan wel eens helemaal verkeerd uitpakken. Absalom vertrekt samen met zijn vrouw en kinderen, dus ook de kleinkinderen van David, die hij gedurende jaren niet meer ziet vertrekken. ondanks dat alles en ondanks het verschrikkelijke dat heeft plaatsgevonden, zie je dat David op een gegeven moment toch weer toegeeft. Hij roept Absalom terug naar Jeruzalem. Het was ook op aangeven van een vrouw die daarvoor, onder andere door David, Absalom, maar ook een paar andere mensen om Absalom heen, voor het karretje was gespannen. In ieder geval, Absalom komt terug in Jeruzalem. En zonder dat de dingen goed zijn uitgesproken en zonder dat er door Absalom echt oprecht schuld is beleden, voegt alles zich weer in hetzelfde spoor en lijkt het alsof er gelukkig nu alles voorbij is. Er is een streep onder gezet. De familie van David en de kinderen van David kunnen gewoon weer verder gaan. Maar ook daarin laat de Heere zien dat alleen in de weg van oprechte bekering er ook weer een nieuwe start gemaakt kan worden. Want al praat Absalom anders en al doet hij anders, zijn hart is hetzelfde gebleven. En daar komt David in de loop van de jaren ook achter. En opnieuw moet David een kind begraven. Je hoort het verdriet in zijn stem doorklinken als hij die tijding heeft gehoord dat Absalom vermoord is. Door Davids eigen soldaat en door Davids generaal. Absalom, Absalom, och dat ik voor u gestorven was. Ongetwijfeld, als David als vader zo de balans opmaakt van zijn leven, komt hij natuurlijk ook terug in zijn gedachten bij die woorden van Nathan. Lag daar niet de kiem van het kwaad? Toen David ontmaskerd werd, zijn man die overspel had bedreven met Batseba, als een man die zelf als eerste zich vergrepen had aan het leven van een onschuldige van Uria. En Nathan tegen hem had gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Als op dat moment die woorden klinken in je leven en zo ook in het leven van David, dan kunnen we de impact en de rijkwijde van die woorden niet overzien. En je merkt dat ook in de reactie van David, op dat moment gelaten laat hij de woorden over zich heen komen. Maar als later deze profetische woorden vervuld worden en David op een hele bittere wijze erachter komt wat dat betekent, het zwaard zal van uw huis niet wijken, dan merk je dat deze vader daar ook in vast begint te lopen. Het terugkomt bij zichzelf. En zo ook nu, wanneer hij aan het einde van zijn leven is gekomen, opnieuw ging het mis in zijn gezin. Adonia, een van de oudere zonen van hem, wilde zijn vader van de troon stoten en zelf erop plaatsnemen. Wilde, als hij de kans kreeg, zijn jongere broertje Salomo vermoorden. En opnieuw moet David, hij is al ver op leeftijd gekomen, ingrijpen in zijn gezin. En hij weet het, al spaart hij het leven van Adonia zijn kind, de dagen van Adonia zijn geteld. En kort na het sterven van David wordt de derde van zijn gezin vermoord. Adonia, doodgeslagen bij het altaar in de tempel. Wat is er veel gebeurd in het leven van vader David? De geschiedenis van Batseba, dat sterven van dat jongetje. En als we tegen die achtergrond gemeente dit laatste gebed, want zo wordt Psalm 72 ook onderschreven, de gebeden, laten we maar even kijken, vers 20, de gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Het laatste gebed van vader David aan het einde van zijn leven, hij spreekt geen koning meer. Koning David, hij spreekt de zoon van Isaï, David, de vader van Salomo. Geen troon, geen scepter, geen macht, maar een oude grijze man met twee bevende, gevouwen handen, die bidt tot God. Dan komt dit gebed opeens heel dichtbij. Als je aanvoelt, het einde begint te naderen. De dagen zijn geteld. En je overziet je leven. Je laat de namen en de gezichten van je kinderen en van je kleinkinderen voorbij gaan. Je voelt de spanning aan in het gezin, want die spanning leefde er in het gezin van David. Je hoort die vraag opkomen, hoe lang gaat dit nog goed? Maar ook de vraag daarachter. Blijven mijn kinderen in het spoor van het woord? En betrokken bij de dienst van de Heere? Dan krijgt op Psalm in één keer ook een hele actuele klank. En een plaats midden in het leven van velen onder ons. Meer dan eens overkwam het mijn gemeente in de achterliggende weken, toen ik op bezoek was bij de vele ouderen die onze gemeente telt. Dat we samen voor de muur stonden. Voor die mooie grote foto's. Met de kinderen, de kleinkinderen en in verschillende situaties ook al de achterkleinkinderen. Trotse grootouders of trotse opa of oma noemden de namen van de kinderen. Legden uit welke kinderen bij welk gezin behoorden. En wat is er dan ook een reden om trots en dankbaar te mogen zijn? Wat heeft de Heer u rijk gezegend? Er zijn ook ouderen in de gemeente die zo'n foto niet aan de muur hebben. Omdat ze in hun huwelijk geen kinderen gekregen hebben. Vaak ontstond er ook een gesprek bij die foto. En naarmate het gesprek vorderde, werd de toon ook anders. Zomaar even die vraag, ik mis er één. Die zijn gescheiden. Kerken ze nog allemaal? Nou, die niet. Die ook niet. Die is nog wel lid van de gemeente, maar ik weet niet of die nog gaat. En dan sta je zo samen bij zo'n foto de balans op te maken. En meer dan eens komt de vraag dan bovendrijven. Is het nou mijn schuld? Dat één of meerdere kinderen niet meer gaan. Nou, daar heb je David. Wat moet je dan in zo'n situatie nog zeggen en verwachten? Ik denk aan die oma, mag ik het even gemeente gewoon concreet maken? Ik denk aan die oma in een van mijn andere gemeenten, die zei, dominee, mijn zoon spaarde alle plaatjes van de zondagsschool. Kent alle psalmen uit zijn hoofd. We dachten ook aan de hand van gesprekken en vragen die dat jochie stelde, misschien wordt het wel een dominee. En hij leeft nu midden in de wereld, dus zijn kinderen zijn niet eens meer gedoopt. Wat kun je dan nog verwachten? Dan kun je jongelui, die oudere mensen ook wel begrijpen, die soms niet alleen moe zijn aan het einde van het leven, maar soms ook moedeloos. Te leven zonder het woord en zonder de dienst van de Heer geeft direct een totaal andere invulling. Denk alleen maar aan de zondag. Het geeft meteen andere keuzes. Keuzes om je kind wel of niet te laten dopen. Keuzes rondom de school. Gaan ze nog naar een school waar het woord wordt geopend en waar gebeden wordt, waar gewezen wordt op de noodzaak van wedergeboorte en bekering? Of zitten ze op een zogenaamd christelijke school waar alle kinderen in de klas schaapjes van de goede herder zijn en natuurlijk bij hun vriend Jezus horen? Dat betekent, en dat voel je natuurlijk ook wel aan, dat bepaalde gesprekken binnen de kring van de familie en het gezin niet meer gevoerd kunnen worden. Dat er over allerlei andere dingen totaal anders gedacht wordt. En wat geeft dat niet alleen een stuk vervreemding binnen het gezin, maar vaak ook een stuk geestelijke eenzaamheid van ouders en grootouders. Je proeft dat ook in die laatste hoofdstukken die Davids leven beschrijven, de eenzaamheid. Waarin David steeds meer in terecht begint te komen. En juist daarom is het goed, gemeente, dat David vanmorgen niet alleen ons iets laat zien. Het eerste wat David tot aan het einde van zijn leven doet, is bidden. En dat doet hij niet vanuit de houding zoals wij dat soms willen zeggen in bepaalde momenten wanneer we moedeloos zijn geworden, als we het overzien en heel concreet op ons afkomt hoe onze kinderen en kleinkinderen in het leven staan, dat je moed soms in je schoenen zinkt. En dat je dan tegen elkaar zegt, nou ja goed, het enige dat we nog kunnen doen is bidden. Maar dan wel vanuit die moedeloze houding. Maar dat David, wanneer hij daar staat aan het einde van zijn leven, niet alleen met lege handen, maar ook nog eens de schuld naar zichzelf toe krijgt, die woorden van Nathan, het zwaard zal van uw huis niet wijken. David hoeft zich niet af te vragen of dat wel of niet zijn schuld is. Het is hem aangezegd. Dat hij terugvalt op iets anders. En dat staat midden in vers 17. Laten we maar even lezen. Als hij die aanhef dan doet aan het slot van zijn gebed. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is. Dan komen die paar belangrijke woorden. Zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Het is niet alleen dat deze oude man aan het einde van zijn leven ons de weg van het gebed wijst. Dat in bepaalde situaties inderdaad nog het enige moment is waarover we samen met de Heer over onze kinderen mogen spreken en de namen van onze kinderen mogen noemen in onze gebeden en daarmee biddend leggen in Gods hand. Maar je merkt dat David op zijn oude dag, wanneer hij in die eenzaamheid terecht is gekomen, in zichzelf wel met lege handen staat, maar met die lege handen terugrijdt op het woord van God en zij zullen in hem gezegend worden. Het zijn woorden die voorkomen in de eerste Bijbelboek, het Bijbeltje van David, Genesis. Voor de eerste keer vallen die woorden in Genesis 12, vers 3. Die geschiedenis van de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. De Heere die in zijn verkiezend welbehagen iemand wegplukt achter de afgoden in Ur. Daar treft God Abraham aan, niet als een vrome man, maar als een afgodsdienaar. Zo beschrijft bijvoorbeeld Deuteronomium en de profeten later Abraham. Krachtdadig grijpt God in het leven van Abraham, trekt hem uit dat heidense Ur en geeft hem een belofte mee. Belofte van het beloofde land Kanaan, maar ook de belofte dat God hem zal zegenen. En dat de Heer in de loop van de tijd ook aan Abraham en Sara nageslacht zal schenken. En wanneer die eerste belofte van het beloofde land is ingelost door de Heer en Abraham in Kanaan rondzwerft, grijpt de moedeloosheid hem aan. Jaren en jaren moet hij al wachten op de komst van het kleine en het blijft maar stil in de tent van Abraham en Sara. En op een nacht waarin het niet alleen buiten donker is, maar ook donker in de ziel van Abraham, roept God hem uit zijn tent. God roept hem uit zijn concrete situatie van moedeloosheid. Plaatst hem erbuiten en laat hem naar boven kijken. Abraham moet naar boven kijken en sterren gaan tellen. Je hoort het doorklinken in Psalm 72. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal mijn naam voortgeplant worden van kind tot kind. En de Heere zegt dan tegen Abraham, in u en in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Die belofte die de kern, het hart vormt van het verbond dat God met Abraham heeft opgericht en in Abraham met zijn nageslacht, is het enige waar vader David aan het einde van zijn leven op terug kan vallen. Zoals we dat vanmorgen ook mochten zingen met de woorden van Psalm 105. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Mag ik zo eens wat lijnen trekken vanmorgen? In de eerste plaats maar in de richting van ouders en grootouders. Die thuis een foto hadden hangen met één of meerdere gezichten. Of een kind of kinderen hebben die vanmorgen niet in de kerk is. Niet hier, maar ook niet ergens anders. Ik wou bijna zeggen, wat kun je dan machteloos voelen, maar ik moet even halt houden. Ik hoop toch niet vanmorgen dat er een ouder in ons midden zit die dat eigenlijk niks interesseert. Ja, dominee, dat is hun keus. Ik vind het wel niet leuk. Goed, ze hebben hun eigen leven. Moet ze zelf inrichten. Trekken onze handen van terug, ze staan nu op zichzelf. Heb jij vanmorgen goed gekeken naar de doop? Heb je gehoord wat er aan deze ouders werd gevraagd? Als herinnering aan dat moment toen jij hier stond. Dat God die kinderen gelegd heeft in je handen. Niet met de gedachte als ze 18 of 19 of 20 zijn, dan trek ik mijn handen terug, zoek ze het maar uit. Maar de Heere legde die twee meisjes in de handen van de familie van Vliet en Quantus. Met de vraag om die twee kinderen ongeschonden terug te krijgen. In zijn handen. Als twee mensen die God vrezen. En daar zei je ja op. Ik kan het me ook niet voorstellen dat er vanmorgen zo'n ouder zit, want dat betekent ten diepste dat je niet van je kinderen houdt. Als je ze over hebt voor de wereld en daarachter voor de rampzaligheid. toch niet in te denken, gemeente. Dat er ouders en grootouders, maar ik ben bang dat ze er wel zijn, zo erin staan. Het interesseert me niks. David wijst u dan vanmorgen een andere weg. De weg naar Gods belofte. En let u even op, hier is geen man aan het woord die het gemaakt heeft in zijn leven. Die misschien wel met gepaste trots kan zeggen, dominee, al mijn kinderen gaan nog naar de kerk. Kleinkinderen ook. Maar hier is een vader aan het woord die als hij terugkijkt op zijn gezin dat achter hem staat en terugkijkt op zijn leven, alleen maar de puinhopen kan tellen. En dan leek het erop dat hij zijn hoop heeft gevestigd op Salomo, maar ook daar zit nog een geschiedenis achter. Het was niet in de lijn dat Salomo de troonopvolger van David zou zijn. Het was alleen door Gods verkiezend welbehagen dat een van die jongste kinderen uit het leven van David de troon van David zou opvolgen. Het lag in de reden dat er een andere op die troon zou zitten, namelijk een van de oudsten. En je zou dan verwachten, en dat proef je soms ook hier en daar in de woorden die David gebruikt als hij zijn zoon aanspreekt, wanneer die troonsopvolging plaatsvindt, dat David al zijn hoop op hem heeft gevestigd. Maar laten we even aan de hand van Psalm 72, dat gebed voor Salomo, maar je mag ook lezen voor de kinderen van David, waaronder Salomo, laten we even aan de hand van dit gebed Salomo's neven nalopen. Kijkt u even met me mee. Er staat vanaf vers 1, zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. Inderdaad, zo is Salomo begonnen. Denk alleen maar kinderen aan die ontroerende geschiedenis met die twee jonge moeders, waarvan dat ene jongetje was overleden en die andere die was nog in leven. Het was door de rechtvaardigheid en wijsheid van Salomo dat hij daarin de juiste beslissing nam. En je ziet dat het gebed van vader David daarin ook verhoord wordt. Zijn zoon Salomo heeft dat inzicht gekregen van de Heer om op dat moment ook op een juiste manier te handelen. Vers 11, weer over Salomo. Alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen dienen. En je merkt in de eerste periode van Salomo's regering dat dat ook gebeurt. Hij treedt in het voetspoor van vader David, weet zich macht en heerschappij te verwerven, waardoor ook de volkeren om hem heen naar Salomo luisteren. Vers 10, de koningin van Sheba komt bij daar Salomo op bezoek, om hem met goud uit Ofir te vereren. Een prachtige start. Maar als je het leven van Salomo nakijkt, en gelukkig heeft vader David dat niet meer meegemaakt, dan blijft er in het tweede deel van het leven van Salomo niet zoveel meer over van recht, gerechtigheid, heiligheid, wijsheid. Dan laten zich gaan door de god Mammon, laten zich verleiden door allerlei vrouwen, en eindigt zijn leven, zo lijkt het, tussen de afgoden. Het is dat Jezus later zegt, meer dan Salomo is hier. Maar anders zou je op grond van het Oude Testament moeten zeggen, laten we het leven van Salomo maar rusten. Kijk, als vader David dan aan het einde van zijn leven en aan het slot van dat gebed terugvalt op het verbond, dan is dat niet een laatste vlucht vooruit, als ik het zo mag zeggen vanmorgen. Maar dan horen we hier een vader en een grootvader bidden, die naarmate het leven vordert, de kinderen en de kleinkinderen groter worden, door alle teleurstelling en verdriet teruggeworpen wordt op de zekerheid en betrouwbaarheid van Gods woord. Heb je wel vanmorgen naar de doop gekeken? Doop is niet alleen bedoeld voor het familie Quantus en Van Vliet. Maar voor heel de gemeente, zat je vanmorgen zo mee te luisteren. Doe dat nou eens, als je zo meteen thuis komt uit de kerk of als je op dit moment in de huiskamer zit, pak die foto eens van de wand. En leg je vinger eens geknield voor Gods aangezicht bij de gezichten van die kinderen. Van die kleinkinderen, ook die niet gedoopt zijn. En leg daaronder dat gebed nou eens de belofte van God. En zij zullen in hem gezegend zijn. Niet in mij, niet dankzij mij. Het enige wat ik heb in dat gebed is toch mijn machteloosheid. Mijn schuld. Mijn tekortkoming. En mijn lege handen. Maar hier staat het, zegt David. Genesis 12, Genesis 15. Het woord van de levende God in hem gezegend. Wat opvalt, gemeente, en daar zie je iets ook van voortgang in het woord van God, is dat er een verschuiving plaats heeft gevonden. Als je de woorden van Psalm 72 legt naast Genesis 12 en 15, ik zal dat even citeren, daar zegt de Heer in Genesis 12 en Genesis 15, in u, Abraham, en in uw zaad, het nageslacht, zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Met andere woorden, God trekt op vanaf dat moment. En hij trekt de lijnen en de sporen in het leven van Abraham, van zijn kind, van zijn kleinkinderen, de geschiedenis in. De Heere laat niet meer zijn woord vallen. Maar vanaf dat moment legt God zijn hand op dit volk. En laat het nooit meer los, tot op de dag van vandaag niet. Maar Psalm 72, we moeten ook even nauwkeurig lezen, laat het maar even lezen wat er staat in vers 17, zegt, en zij zullen niet in u, en ook niet in uw nageslacht, maar in hem gezegend worden. En als je dat woordje hem zo leest binnen het geheel van Psalm 72, dan krijg je in eerste instantie de indruk, bedoelt David daar nu Salomo mee. Over hem gaat het toch. Alle volkeren der aarde zullen zich voor hem nederbuigen. Hij zal de ellendige regeren met schades de nooddruftige die daar roept. Weer een zinspeling op Salomo. Maar als je die psalm vanaf het begin naar het einde toe leest, dan merk je dat David langzaam maar zeker verschuift naar een ander. Niet meer zijn zoon Salomo, op wie hij zijn verwachting heeft gesteld. Al is dit dan een gebed voor hem. Maar als het gaat om de dragende grond onder Davids verwachting en ook de verwachting die hij koestert voor Salomo en voor zijn nageslacht, dan is deze vader en grootvader radicaal genezen van alle verwachtingen die hij heeft gesteld op zijn kinderen en kleinkinderen. Wat een teleurstelling was dat voor vader David toen zijn zoon Absalom zo heel anders was. Toen hij moest rennen voor zijn leven, omdat Absalom hem anders had vermoord. Dat doet pijn in je hart. Niet alleen dat je moet rennen voor je leven, maar dat een van je kinderen je na het leven staat. Er zijn er onder ons die ook zo'n soort pijn voelen. Als een van je kinderen niet meer thuis komt. Niet meer met je praat. En wat doet dat pijn? En wat heb ik die pijn al verschillende keren gezien? Als je bij het sterfbed staat van een vader of een moeder. En één of meerdere kinderen wil niet komen. Zover laat jij het toch niet komen thuis? Dat begon soms zomaar met iets kleins. Maar dat bleef haken, dat ging roeten. Het veroorzaakte wrevel en baarde de bittere vrucht van haat. Maar in deze psalm zie je dat David verschuift. Het gaat in het slot niet meer om zijn zoon Salomo, het gaat om hem. Waarvan hij de contouren schildert aan de hand van het leven van Salomo. Zowel de verwachting die vader David heeft van zijn troonopvolg. Als ook de bittere ervaring dat je als vader teleurgesteld kunt raken in één of meerdere kinderen. Dat geeft deze psalm iets van een extra dimensie, een vergezicht. Een psalm die geboren is bij wijze van spreken in de crisis van Davids leven. Wanneer deze man aan het einde van zijn leven staat en alles overziet en bij zichzelf die bange vraag bovenkomt, is het dan allemaal voor niets geweest? Grijpt hij terug niet alleen op het verbond dat God met Abraham heeft opgericht, maar vervlecht hij die woorden van Genesis 12 en Genesis 15 met een ander belangrijk moment in zijn leven, namelijk dat woord van Nathan uit 2 Samuel 7. Dat moment waarop de Heere tegen David zei dat hij niet de tempel zou bouwen in Jeruzalem, maar dat dat was weggelegd voor Salomo. Maar waar de Heere tegelijkertijd ook een niveau hoger ging spreken door te zeggen dat hij voor David, God voor David, een huis zal bouwen. En dat de Heere er garant voor zal staan dat zijn naam voor eeuwig mee zal gaan in het geslacht van David. Om die belofte had David ook niet gevraagd, zoals Abraham niet had gevraagd om Gods belofte. Maar achter die twee momenten in Genesis 12 en in 2 Samuel 7 klopt Gods welbehaag, Gods soeverein en verkiezende liefde. Je merkt dat David hier aan het einde van zijn leven met zijn ene hand die belofte uit Genesis 12 pakt en met zijn andere hand de belofte uit Genesis 2, vers 2 Samuel 7 pakt en ze hier vervlecht tot een gebed. En zij zullen in hem, die meerdere David, gezegend worden. Wat is dat mooie gemeente, de lijn die de schrift ons tekent. De lijn van het woord, van het gebed, als grond voor verwachting. Heeft David dat meegemaakt? Nee. Ik moet denken aan een van die ouderen in een van de gemeenten die op 72-jarige leeftijd belijdenis deed. Jarenlang in de wereld geleefd. Kinderen van Godvrezende ouders. En toen zei onze oude vriend in dat laatste gesprek voor die belijdenisdienst: dominee, wanneer ik straks ja zeg, dan weet ik één ding. Het gebed van mijn moeder wordt ter plekke verhoord. Ze juicht al 30 jaar voor Gods troon. Al die jaren dat ik in de wereld leefde, wist ik, mijn moeder bidt. Ze bidt en ze blijft bidden. Kijk, dat geeft aan deze psalm een uitzicht. Niet de toekomst in naar je kinderen, maar naar boven. Dat roept aan het slot van deze psalm ook op de komst van een ander. Op de komst van hem, waar David aan het einde van zijn leven uiteindelijk aan is overgeleverd. Hij levert zichzelf aan hem uit. De Messias. De Christus der Schriften. Ik trek die lijn maar even door, gemeente, vanuit de schrift. Laten we heel de schrift vanmorgen even het woord. We zagen dat dat begon bij Genesis 12, 2 Samuel 7. Hier dat derde moment in de schrift, Psalm 72, waar de lijn van Gods verbond en belofte samenvallen. Het is Paulus die in het Nieuwe Testament teruggrijpt op Genesis 12 en Genesis 15, namelijk in Galaten 3. En daar een korte uitleg geeft van dit schriftgedeelte. En de opmerking maakt, en zij zullen in hem, dat is zijn zaad, dubbele punt, het welk is Christus, gezegend worden. Als het Nieuwe Testament hierop terugkijkt, dan hoor ik een van die stemmen klinken. We hebben Psalm 72, in hem, daarmee wordt Jezus Christus bedoeld. Wat is dat nou? In Christus gezegend worden. Wel, een van de eerste stappen zagen we vanmorgen. We hoorden dat ook doorklinken in de eerste vraag aan de ouders van Quantus en van Vliet. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. Bij die uitdrukking, jongelui, moet je maar denken aan een moment uit je jeugd. Misschien heb je dat vroeger wel eens gedaan. Je ouders wisten dat niet, mochten dat ook niet weten. Maar je ging samen met je vrienden vuurtje steken. Op een woensdagmiddag. En aan het einde van de middag wist je alle sporen. Ook van je gezicht, die zwarte vegen eraf. En alsof er niets aan de hand was, kwam je thuis, je hing je jas op, je liep naar binnen. Je moeder stond druk in de keuken aan het werk, het eten klaar te maken. Ze zag je niet eens, je zei gedag, je liep voorbij. En opeens zei je moeder, ik ruik wat. Wat heb jij gedaan? Nou, dat betekent die uitdrukking in Christus geheiligd. Dat deze kinderen, dat geldt ook voor u en voor mijn kinderen, opgroeien in de nabijheid van Christus, waardoor hun leven doortrokken is met de geur van Christus. Of ze dat nu willen of niet. Waardoor ze nooit meer neutraal in het leven staan. Al proberen ze in de loop van hun leven er alles aan te doen om de sporen van hun doop uit te wissen in hun leven. Die geur gaat altijd mee. In hem, in hem, gezegend. En dat doet de Heere vanmorgen en dat liet hij ook zien. Om er niet alleen van te zorgen dat de geur van Christus het leven van Eloïse en Linde doortrekt. Maar opdat de geur van Christus in hun leven geen reuk des doods ten dode zal zijn. Maar een reuk des levens ten leven. En dat betekent in hem gezegend. Ingeënt in Christus. De weg van de wedergeboorte. Maar de breuk radicaal wordt geslagen. Tussen de wortel die men van nature draagt, en dat is mijn Adams afkomst. Die grote koning, de verheerlijkte Christus, zijn heerschappij laat zien in mijn leven. Om me over te plaatsen vanuit Adam in Christus. De wijze waarop de Heer dat doet, daar is aan God. Daar vraagt David ook niet om aan het einde van zijn leven. Heere, als u mijn kinderen bekeert, dan moet het zo gaan en moet ze op die manier geleid worden. Zolang we zo nog kunnen bidden naar de Heer, dan hebben we nog zoveel van onszelf. Maar is hij nou een vader of een moeder, een grootvader of een grootmoeder, die in het gebed helemaal niets meer kan meenemen? Die niet alleen teleurgesteld geraakt is in één of meerdere kinderen, maar vooral in zichzelf. Heere, wat heb ik er nou van terechtgebracht? Al mijn goede voornemen, al mijn waarschuwingen, Het klonk als hol en leeg metaal. Er zat geen spoortje van liefde in. Geen gunning en geen godsvrees. Begrijp je dan die David aan het einde van zijn leven? Dat hij rustend in dat verbond, pleitend op de belofte van dat verbond, wijzend op de middelaar van het verbond, het kruis dat Christus droeg. Niet aan het einde van zijn leven eindigt in de moedeloosheid, maar laten we die slotwoorden even lezen, vers 18 gemeente. Hier ontmoeten we geen vader die eindigt in ach en wee en och, mocht het toch eens gaan gebeuren. Maar die ziende op God hoop krijgt, krediet krijgt op God. En daarom aan het einde van zijn leven niet eindigt in de klaagzangen, maar in een lofzang. Gelooft, zei de Heere God, de God van Israël, en zet u daar een streep onder, die alleen wonderen doet. Alleen wonderen doet. Dat mag je vanmorgen op twee manieren lezen. In de eerste plaats dat God alleen maar wonderen doet. En in het licht daarvan is heel het leven één groot wonder. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Maar ik hoor hier ook een vader aan het einde van zijn leven die oog krijgt voor Gods eenzijdig en onwederstandelijk werk. God alleen moet, kan en wil dat wonder doen. Laten we zo teruggaan naar de binnenkamer. Laten we zo de namen van onze kinderen en kleinkinderen leggen voor Gods aangezicht. En God eerbiedigen in zijn betrouwbaarheid. Door hem, en ik citeer nu maar even Maarten Luther, met zijn belofte om de oren te slaan. Gewis, dan is er hoop. Dan is er verwachting. Dan kunnen we het zeggen, met die foto in de hand. Heren, hier zijn wij, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Amen.